Yes, een hele goede middag iedereen. Het is mooi om te zien, 11:55, toen zag ik hier nog een paar rijen gevuld. En zit ik hier vooraan en dan kijk ik nu naar achteren en denk ik, ze zitten alweer bijna vol. Dat is fantastisch. Hey jongens, het is goed om God te ontmoeten. Het is goed om bij Hem te zijn. En deze plek waar we hier zijn, waar we samen liederen zingen die niet alleen mooi zijn om te zingen... Maar dat het daadwerkelijk ook een vorm van aanbidding is die we mogen uiten naar God. En hoe mooi is dat om het gezamenlijk te doen met elkaar. Hey, en afgelopen weken zijn we gestart zeg maar, aan een serie Dichter bij elkaar. En daarbij kijken we heel specifiek zeg maar, naar het leven van Abraham. Mark heeft vorige week gesproken over gastvrijheid. Hoe gastvrij zijn wij? En als er mensen zeg maar, langskomen, misschien die wij niet kennen of onverwachts op ons pad komen, hoe gastvrij zijn we? Heten we deze mensen welkom? En daarbij zie je in het leven van Abraham dat dat eigenlijk een hele bijzondere situatie is. Maar dit keer willen we ook in het leven van Abraham gaan duiken. Alleen willen we kijken zeg maar, naar een ander aspect van het leven van Abraham. En waar ik het vandaag over wil hebben met jullie, is strijd in relaties. Nou, ik denk als ik zeg strijd in relaties, dat iedereen nu wel even een gedachte heeft van, oh ja, ik herken dit en dit. Of een situatie in het verleden, of misschien waar je nu in zit, waarbij je strijd ervaart. Strijd in je huwelijk, strijd in de aanloop naar het huwelijk. Verloofd, misschien heb je verkering, is het kersvers. Maar ook strijd in vriendschappen. En ik vond het zo mooi, net Steven las het gebedskaartje voor over dat we hier relatie mogen hebben met elkaar op deze plek. Waar we gemeente mogen bouwen, waar we het koninkrijk van God bouwen. En dat hier relaties ontstaan, maar dat ik ook hoorde zeg maar, dat er mensen zijn die strijd ervaren. Strijd ervaren in hun leven, strijd ervaren misschien om hier naartoe te gaan, om hier te dienen, om deel te zijn van deze plek. En ik denk het is een realiteit dat we te maken hebben met strijd, strijd in ons leven, maar bovenal strijd in relaties. En ik denk als er iets is wat de duivel kapot probeert te maken, dan is dat relaties die geworteld zijn en die verbonden zijn door Jezus en door God. En als er iets is wat we hier doen, is dat zeg maar geënt in de liefde van Jezus. Dus we moeten realiseren dat er iemand is die dat probeert stuk te maken en... Dat zien we ook in het leven van Abraham. En voordat ik wil duiken in het leven van Abraham, wil ik jullie eigenlijk even meenemen. Wil ik een filmpje laten zien. Ik zag dit filmpje gisteren en ik dacht dat wil ik jullie niet onthouden. Want allereerst ga ik natuurlijk inzoomen op het huwelijk, op een gezinssituatie van Abraham en Sarah en alle mensen zeg maar die daar ook een rol in vervulden. Maar waardoor raak je nou geïrriteerd? Waardoor ontstaat nou ruzie? Nou, laten we kijken naar het filmpje. Nou, hoe herkenbaar jongens deze dingen? Misschien dat je in een studentenwoning woont met allerlei medestudenten, medehuisgenoten. En dan zijn er volgens mij ook best wel herkenbare factoren. We kennen allemaal cliché het dopje op de tandenborstel of het dopje op de gel. Nou, dat is hier ten top. En dan stappen we over naar het leven van Abraham. Ik moet heel eerlijk zeggen, het leven van Abraham was een gezinsdynamiek waar enerzijds heel veel liefde en heel veel genegenheid was naar elkaar. Maar in het leven van Abraham ontstond ook heel veel negatief sentiment. Er waren ook negatieve emoties en er ontstonden intense conflicten. Het leven van Abraham is een mooi voorbeeld als we kijken naar vandaag de dag, naar het samengesteld gezin. Omdat namelijk het leven van Abraham, zijn gezinssituatie, en we kennen allemaal Abraham en zijn vrouw en op een gegeven moment Isaac werd geboren en dat was de belofte van God die hij gegeven had. Abraham was 100 jaar en toen kwam Isaac daar. Alleen Sarah die had wat moeite om te wachten zeg maar, op die belofte van God. Dus zo'n 14 jaar eerder in Genesis 16, dat gaan we niet lezen, we gaan zo Genesis 21 lezen, maar Genesis 16, daar lezen we dat op een gegeven moment Sarah dan denkt van, weet je, dat nageslacht dat moet er komen, we hebben een belofte van God gekregen en laat ik dan maar zorgen dat we nageslacht krijgen, maar dan maar door een andere vrouw, door Hagar. En Hagar, dat was de dienstmeid of de slavin in die tijd van Sarah. Dus Sarah die initieerde een situatie waarbij dan Abraham maar het bed moest delen met Hagar. Nou, dat is natuurlijk een hele complexe situatie, want er ontstaat een zwangerschap, er ontstaat een kind en dat wordt Ismaël. Alleen Ismaël is niet, zeg maar, dat kind van de belofte die God had gegeven. Alleen de gezinssituatie, de dynamiek, was natuurlijk extreem intens, omdat dat kan natuurlijk ook niet goed gaan, zo'n situatie. En wat ik interessant vind als we kijken naar het leven van Abraham, dat het eigenlijk een samengesteld gezin is, ben ik eens even gaan googlen en eens gaan kijken van in hoeverre zijn er in Nederland, is er sprake, zeg maar, van samengestelde gezinnen. Nou, 1 op de 10 gezinnen in Nederland is tegenwoordig een samengesteld gezin. En weet je, de verhoudingen in een samengesteld gezin zijn vaak heel complex. Kinderen moeten wennen aan het nieuwe gezin, moeten wennen aan de stiefouder. En omgekeerd moet dat natuurlijk ook gebeuren vanuit de stiefouder naar het kind. He, er moet een band ontstaan. Maar ja, het zijn natuurlijk niet je natuurlijke kinderen, niet je natuurlijke ouders. Dus hoe doe je dat? En die dynamiek is extra intens als we spreken over een samengesteld gezin. Vergelijkbaar ook met het gezin hier waar Abraham mee te maken had. Nou, ik denk dat veel mensen wel iemand kennen die komen uit een samengesteld gezin. Of misschien kom je zelf uit een samengesteld gezin. Dat kunnen misschien je ouders zijn die gescheiden zijn. Of een van de ouders die overleden is. Hertrouwd zijn. Misschien ben je zelf hertrouwd. Doordat je partner overleden is in het verleden. Of doordat je gescheiden bent. Misschien is jouw eigen partner, is jouw vrouw, jouw man. Of iemand in je omgeving, komt uit een samengesteld gezin. Ik denk dat we allemaal iemand kennen die uit een samengesteld gezin komt. En waarom ik hier zo de nadruk op leg, is omdat het een grote realiteit is vandaag de dag in de samenleving. En weet je, een samengesteld gezin is niet makkelijk. Allereerst, je hebt geen biologische band, zeg maar, met de kinderen, of geen biologische band met de ouder. Vaak is men getekend ook door de scheiding of door verdriet, zeg maar, wat voortkomt omdat iemand overleden is, een van de ouders. Kinderen zijn vaak al door iemand anders opgevoed. En soms zijn kinderen er bijvoorbeeld maar 1 weekend in de maand of 2 weekenden in de maand. En elke keer moet je weer wennen aan die situatie en het blijkt nooit eens een keer normaal te worden. Een samengesteld gezin, mensen, is niet makkelijk. En waarom ik dat eigenlijk vol overtuiging vanuit mijn hart kan zeggen, is omdat ik zelf namelijk ook deel ben van een samengesteld gezin. Angela, mijn vrouw en ik, wij zijn een samengesteld gezin met onze kinderen. Helaas hebben wij in het verleden zijn we door een hele bewogen en turbulente periode heen geweest, waardoor we in een scheiding beland zijn, in een situatie beland zijn, waarbij je eigenlijk volledig aan de grond terechtkomt. Waarbij je, zeg maar, op een gegeven moment niet meer goed weet van Heer, is er nog hoop? Heer, de beloftes die u mij hebt gegeven, die u Angela heeft gegeven, de beloftes en de roeping die op ons leven ligt. Heer, hoe kan dat nog in zo'n situatie? En ik denk dat we allemaal wel weten of herkennen dat er een moment in je leven is waarbij er iets gebeurt of waarbij je iets hebt gedaan en dat je denkt van oké, nu ben ik zo ver van God af. Nu heb ik een keus gemaakt. Of nu ben ik in een situatie beland waarbij ik niet meer zie hoe datgene wat God wou doen door mijn leven nog kan gebeuren. Maar God is genadig. Hij is genadig en hij ziet jou staan en hij blijft jou zien staan en hij is altijd bij je. Op de dieptepunten, maar ook de hoogtepunten. Dus ik geloof en ik durf ook uit te spreken vanochtend, dat een ieder die hier is, God heeft een plan voor jou. Hij is je niet vergeten. Hij ziet jou staan, wat de pijn of wat de nood ook is. Of wat de relatie ook is waar je in zit. Er is altijd hoop. En dat is wat wij ook eigen ervaring ook echt hebben mogen ervaren. We hebben moeilijke momenten gekend. En op een gegeven moment, we zijn getrouwd en de kinderen zijn samengekomen, bij elkaar gekomen. En nou, we mogen God op onze blote knieën danken dat de kinderen goed met elkaar om kunnen. Dat er een goede relatie is. Maar een andere kant, er is natuurlijk ook sprake, zeg maar, van een andere ouder. Een andere ouder met nieuwe liefdes. Weet je, dus dat is voor de kinderen ook lastig. En dat merken wij zelf ook op het moment dat de kinderen komen. Dat daar is intensiteit, daar is complexiteit. Dus we hebben daarin zo de leiding van de Heilige Geest en de leiding van God nodig. Nou, en dan van ons gezin, en daar wil ik je best wel meer over vertellen, maar dan gaat het heel laat worden, dat is niet handig vanmiddag. Maar wat we allemaal hebben meegemaakt, wil ik nu overstappen, zeg maar, naar het leven van Abraham. Omdat Abraham en zijn gezin ook samengesteld was. Ik wil graag met jullie lezen Genesis 21. Als je je Bijbel hebt meegenomen, zo niet is het ook geen ramp, want volgens mij staat het al op het scherm. Het is een aardig stuk wat we gaan lezen. En eigenlijk wou ik nog een stukje uit Genesis 16 noemen, maar ik denk dat ga ik niet doen, want dan is eigenlijk alleen het schriftgedeelte al bijna de tijd vullend. Genesis 21, vers 1 tot en met 21. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon. Op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij had gekregen, of die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zegt Sara. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Behalve Hagar, denk ik maar. Goed. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara, die zag dat de zoon van Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. En moet realiseren, Ismaël, de zoon van Hagar, was op dat moment zo'n 16 jaar. Want er zat 14 jaar verschil tussen Genesis 16 en Genesis 21. Dus even voor je beeld, hij was ongeveer een jaar of 16, 17. Dus dan begrijp je ook meer de situatie. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg. Want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van de slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. En zie hier zeg maar die precaire situatie, de spanning tussen Sara en tussen Abraham. En dat Abraham eigenlijk denkt van jongens, dit kan toch niet. We kunnen haar toch niet wegsturen. Helemaal omdat Sara in Genesis 16 ook degene was die eigenlijk initieerde dat er nageslacht moest komen. En omdat zij nog onvruchtbaar was, dat ze dacht van dan maar via de dienstmeid. Dan maar via de slavin Hagar. Wat natuurlijk een situatie is die de mens naar eigen handen had gezet en niet wachtte op de belofte van God. Terwijl de belofte van God pas 14 jaar later kwam door Isaac. Maar goed, laten we verder lezen. Vers 12. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt, moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagar's schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Beersheba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Ze riep het uit. Maar God hoorde de jonge kermen. En een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en ze zag een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als een boogschutter in de woestijn. Nou, we zien natuurlijk Abraham die het er niet mee eens was, maar dat God zei van laat Sara hierin beslissen, omdat God ook een plan had voor Hagar, een plan had voor Ismaël. En ik denk dat dat volledig geëscaleerd was als ze daar waren gebleven. De situatie was natuurlijk schrijnend. En ik denk ook in ons leven is het vaak op het moment dat er iets gebeurt, dat we niet zien wat uiteindelijk het gevolg is. Of dat we niet weten onderweg, tijdens de reis, wat de bestemming is. Dat we soms denken van, oké, we moeten keuzes gaan maken, we moeten nu stoppen of we moeten dit gaan doen. Terwijl God is in controle. En dat zien we hier ook. In deze situatie is God in controle. Ook al is het natuurlijk een hele intense, complexe gezinssituatie. Nou, een stukje voorgeschiedenis, ik gaf het net al aan, in Genesis 16, daar lezen we over het ontstaan van de strijd tussen Hagar en Sara. Sara, je moet realiseren, zij bekleedde een erepositie. Doordat zij een erepositie ontkleedde, maar niet zwanger kon worden, werd ze eigenlijk onteerd. Doordat Hagar zwanger werd. Zij was de vrouw van Abraham. Abraham was het stamhoofd. Had veel aanzien. En ik denk als vrouw van het stamhoofd had zij ook veel aanzien. Maar een van de dingen die in die tijd belangrijk was als vrouw. Was natuurlijk om kinderen voor te brengen. Om te zorgen voor nageslacht. We zien dus dat 14 jaar later in Genesis 21 dit escaleerde. Isaac, de zoon van Sara, werd geboren. En zij zag, wat we net gelezen hadden, dat Ishmael Isaac aan het bespotten was. Nou, Isaac was nog jong, die zag het niet goed, maar Sara die zag het. En ze haalde dus Abraham over om Hagar permanent uit het gezin te verdrijven. Wat een schrijnende situatie. Sara die wou niet dat Ishmael een deel van de erfenis van Abraham zou krijgen. Dat speelde natuurlijk ook mee. In die tijd hadden we natuurlijk ook zoiets als het eerste geboorterecht. We kennen het, Jacob, Esau, het eerste geboorterecht verkopen. In deze situatie was daar natuurlijk ook sprake van. Ishmael, de zoon van Abraham, Isaac, de zoon van Abraham. Dus doordat Ishmael weggestuurd is, betekent het dat Isaac recht heeft op dat eerste geboorterecht. Dus Sara die speelde dat ongetwijfeld ook mee. Maar wat een pijn, wat een verdriet. Zoveel boosheid, zoveel nijd, zoveel trots en zoveel hoogmoed. We zien het allemaal terug bij deze twee vrouwen. En weet je jongens, ik denk dat het in de huidige tijd ook niet veel anders is. Ik denk dat dezelfde strijd in relaties, dezelfde emoties, dezelfde pijn is wat we terug zien. Dezelfde primaire gevoelens waar we mee te maken hebben. En wat ik eigenlijk even kort doorheen wil, is een drietje. Drie aspecten benoemen van strijd in relaties. Strijd in relaties waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Enerzijds strijd in relaties als je het hebt over je huwelijk. Als je het hebt over je relatie met je vriendin of met je vriend. En wat ik eerder al zei, misschien heb je verkering of ben je verloofd en heb je een aanloop. Of zijn jullie gewoon aan het daten, dat kan natuurlijk ook. Maar ook dan kan er sprake zijn van strijd in relaties. Omdat de duivel altijd probeert een wicht te drijven tussen mensen die voor elkaar bestemd zijn. Voor mensen die samen mogen optrekken. En strijd in relaties als we het hebben over vriendschappen. Waar heb je mee te maken? Welke dingen moet je mee dealen? En ik denk een ander aspect, een andere vorm van relaties waar we strijd in ervaren is tussen ouders. Misschien jij als ouder met je kind, of misschien jij als kind met je ouder. Er is altijd ontstaan daar situaties waar er sprake is van strijd. En allereerst wil ik even een paar punten benoemen. Het zijn 7 oorzaken, en ik zal er snel doorheen gaan, maar 7 oorzaken van strijd in een partnerrelatie. En ik las het en ik dacht, ja, dat is best wel herkenbaar. En ik heb het eigenlijk naast die situatie van Abraham proberen te leggen, van ik denk, ja, de strijd die ik bijvoorbeeld in mijn eigen relatie, in mijn eigen gezin, bij tijden ervaar. Veel van die aspecten zie ik dus ook terug in dat leven van Abraham. Nou, een van de grootste oorzaken, of eigenlijk de grootste oorzaak waarom er strijd is in relaties. En ik bid en hoop dat niemand hier, die hier is, dat het overkomt, want het is hartsverscheurend. Maar dat is als iemand vreemd gaat of als er sprake is van overspel. Dit is een van de grootste oorzaken van relatieproblemen in de huidige tijd. En dat Abraham met Hagar sliep. Ook al werd dat geïnitieerd door Sara, weet je, ze deed het vanuit een wanhoopsdaad om nageslacht voor te brengen. Maar wat zij deed, weet je, we kunnen het mooier maken dan het is, maar in principe kwam het er gewoon op neer. Abraham, de man van Sara, sliep met een vreemde vrouw. Dat is de realiteit. Dezelfde primaire emoties. Dezelfde gevoelens. Die waren aanwezig. Dat zijn dezelfde emoties als die wij ervaren op het moment dat iemand ons bedriegt. En dat is de grootste factor van strijd in relaties tegenwoordig. Nou, nogmaals, ik hoop en bid dat je daar nooit mee te maken krijgt, want dan blijf je een hoop bespaard. Als tweede, geld en werk. Oorzaak van strijd in relaties. Nou, ik denk dat we allemaal eens hebben over uitgavenpatronen, budgetten. Althans, dat is bij ons regelmatig, zeg maar, te sprake thuis. En ja, wat is het weekbudget? Hoe ga je daarmee om? Waar besteed je het aan? Zakgeld, kinderen? Nou, iedereen herkent wel, denk ik, van hey, als je een budget hebt, en helemaal als je samenleeft, dat er zaken zijn die je met elkaar moet afstemmen. En dat je merkt dat er verschillen zijn van visie. Dat je merkt dat je anders in situaties staat. En dat jij iets wel nodig vindt en een primaire levensbehoefte als primaire levensbehoefte bestempelt. Mocht dat nou een iPad zijn of iets anders. Ja, wat is primair tegenwoordig? Wat is noodzakelijk? Weet je, maar dat zorgt wel eens voor oneenigheid en strijd in relaties. Nou, ik denk ook bij Abraham en in zijn gezin dat dit best wel een aspect was die meespeelde. We kunnen niet zeg maar vanuit de tekst traceren dat dit echt een strijd was die zij voerden daarover. Maar Abraham was het stamhoofd, hij had heel veel aanzien. Hij had ook veel giften gekregen en er waren ook situaties in het verleden ontstaan die ook zorgden zeg maar voor strijd, waarbij dit meespeelde. Hey, een derde punt is strijd in persoonlijkheid. Soms kunnen persoonlijkheden heel erg met elkaar botsen. De ene is misschien een doener, de ander is een denker, de ander is weer een voeler. En iedereen heeft zo zijn manier om primair ergens vanuit te reageren, vanuit te communiceren. En soms misschien simpelweg niet zozeer te communiceren, maar gewoon te spuien of te zeggen waar het op staat. Ik denk dat we allemaal wel herkennen of het nou in je vriendenkring is, of in je relatie met je vrouw, of met je man, met je vriend, met je vriendin. Weet je dat er altijd wel eens iets is dat je merkt van, oh ja, verschillen van persoonlijkheid. En heel kort samengevat, waar ik werkte, daar werkte ik ook in teamverband. En het mooiste is als je in teamverband werkt, dat je weet van elkaar wat iemands persoonlijkheid is. Wat iemands kernkwaliteit is. Wat iemands ontwikkelgebied is. En juist zo, om dat van elkaar te weten en ook jezelf kwetsbaar op te durven stellen, kan je zeg maar een goed team zijn. En ik geloof dat het ook in het huwelijk en dat het in vriendschappen dat het belangrijk is om te weten van elkaar, elkaar aan te voelen, maar ook te beseffen wat heeft de ander nodig. En dat kan heel iets anders zijn dan wat je zelf nodig hebt. Een ander aspect van strijd in relatie is ruzie en agressie. Ruzies die niet worden bijgelegd, stoppen die doorslaan. Soms is er zelfs sprake van huiselijk geweld. En ook dat horen we helaas vaak genoeg dat er sprake van is. Weet je, als we kijken ook in het leven van Abraham, dan zien wij daar dat Ismaël die bespotte Isaak. En hierdoor werd Sara erg boos en kwam ze in conflict met Abraham, omdat ze Hagar en Ismaël weg wou sturen. Weet je, hier was ook een vorm van eigenlijk een bijna fysieke agressie, maar ze ging naar Abraham, ze werd weggestuurd. Maar ook dit aspect speelde mee in hun leven. Een ander aspect, en het kan zijn dat je ermee te maken hebt gehad, ik weet sommigen van ons, maar ook velen nog niet, is zeg maar dat strijd in relaties komt ook voort door zwangerschap en kinderen. En hoe mooi het ook lijkt, als er kinderen in het leven zijn, dan moet je in één keer je date night gaan plannen. Dan kan je niet meer zeggen, oh, laten we vanavond eens lekker uit eten gaan of een filmpje pakken. Dan moet je plannen. En dan merk je in één keer van, hey, de kinderen krijgen de aandacht die ik vroeger kreeg. En die aandacht die was toch wel heel erg prettig. En ook daar kan je natuurlijk afspraken maken met elkaar over. Maar het feit is dat dit vaak zorgt voor strijd in relaties, strijd in huwelijken. En als we dan kijken naar het leven van Abraham, dan zien wij dat dit de grootste oorzaak van strijd was in dat gezin. Sara die bekleedde die erepositie. Eerst kon ze geen kinderen krijgen, toen wel kinderen krijgen. En toen kwam uiteindelijk Isaak, nou, en toen was het helemaal mis. Hagar en Ismaël de woestijn in. Nou, en de laatste twee punten wil ik snel doorheen gaan. Minder intimiteit. Intimiteit in een huwelijk. als dat minder wordt door de jaren heen. Weet je, in het begin ben je verliefd en alles is rozengeur en maneschijn. En op een gegeven moment dan denk je van, hé, waar is die tijd gebleven? En dan ontstaan er discussies en dan ontstaan er gesprekken. En dan ontstaat er vaak ook strijd. En als laatste, slechte communicatie. Nou, communicatie is voor mij een van de belangrijkste dingen in het leven. Belangrijk in de gemeente, belangrijk naar elkaar, belangrijk in een huwelijk en ook belangrijk in vriendschappen. Communicatie, op het moment dat je niet op dezelfde frequentie zit, of reageert te primair, of zeggen juist te weinig, weet je, dat zorgt voor strijd. En ook niet weten wat de ander nodig heeft, dat zorgt voor strijd. Of een taalbarrière. Sommigen die zijn getrouwd of hebben een vriend of vriendin, zeg maar, die uit een ander land komt. En dat is bij ons ook de uitdaging thuis. Angela komt uit Amerika, ik kom uit Noord-Groningen. Nou, dat is een mooie combinatie. Noord-Groningers die zijn volgens mij, Nederlanders zijn al nuchter. Maar Groningers zijn volgens mij nog veel nuchterder. Dus af en toe zeg ik gewoon waar het op staat. En zonder beladen of zonder, zeg maar, te steken of zonder negativiteit. Maar ja, dat kan op een hele andere manier ervaren worden. En soms dan probeer ik me dan maar, zeg maar, in het Engels uit te drukken. Nou, dan is de gort helemaal gaar. Want die gevoelswaarde heb ik er niet bij. Nou, communicatie. Slechte communicatie. Hey, dat over het huwelijk, dat over partnerrelatie. Relatie, zeg maar, vanuit in de situatie waarbij je verloofd bent of waarbij je verkering hebt. De tweede is vriendschapsrelaties waar we strijd in ervaren. Waar we strijd in kunnen ervaren. En ik denk, is er wel eens iemand die heeft gehoord van de emotionele bankrekening? Nou, ik zie wat handen. Als ik het heb over de emotionele bankrekening, de mensen die het niet weten, die zullen misschien nu al even nadenken over van, oh ja, wat is dat dan? Dat zal dan misschien, ja, een emotionele bankrekening in vriendschap. Weet je, op het moment dat jij goed kan met iemand en die persoon die is aardig tegen jou, die is vriendelijk tegen jou, die helpt jou en doet allerlei dingen waar je blij van wordt. Dan zorgt dat ervoor dat je saldo bijgeschreven krijgt op die emotionele bankrekening. Maar het gebeurt dus ook wel eens dat vriendschappen of mensen waar je die redelijk close zijn, juist heel veel aandacht van je vragen, je leegzuigen, misschien jouw vertrouwen beproeven. Nou, vul maar in, er zijn allerlei oorzaken waardoor dat saldo op die emotionele bankrekening daalt. En dat opzicht, die emotionele bankrekening in vriendschap, is belangrijk. Is belangrijk als we het hebben over communicatie. Is belangrijk als we het hebben over investeren in de ander. En daarom is het ook zo belangrijk. Want laatst werd er ook gesproken over vriendschappen. Volgens mij sprak jij, Steven, over vriendschappen hier. Omring je met de juiste mensen. Zorg ervoor dat de juiste mensen in jouw omgeving zijn. Dat jouw bankrekening wordt aangevuld. En dat jij ook, zeg maar, die emotionele bankrekening van de ander kan aanvullen. Een heel kort samengevat, een situatie waar Angela en ik een tijdje geleden mee te maken hadden gehad, was ook een vriendin van ons die zat in nood en die stuurde ons 's nachts berichten, overdag berichten. Daar zijn we langs geweest en probeerde haar te helpen, want we kenden haar ook vanuit het verleden. We hadden echt een hart van bewogenheid voor haar. Maar op een gegeven moment merkten we eigenlijk dat zij niet zozeer het verlangen had om te veranderen, om, zeg maar, onze hulp te gebruiken zodat zij anders in het leven zou kunnen te staan, maar eigenlijk meer gewoon gehoord zou worden. Nou, ik denk dat velen van ons ook wel zo iemand kennen. Vriendschapsrelaties en strijd in vriendschapsrelaties is realiteit. En als laatste hebben we de oude relatie. De oude relatie, er kunnen verschillende verwachtingen zijn tussen ouder en tussen kind. Andere levensovertuiging kan zorgen voor onbegrip. Misschien een andere kijk op opvoeding. Ouders die te dominant zijn, die het over willen nemen en komen bij je thuis en pakken direct de schoonmaakdoek. En jongens, het gaat niet helemaal goed hier. Had mijn moeder dat maar ooit gedaan, maar bij haar thuis was het anders. Nee, maar je kan verschil van visie hebben. Je kan een andere kijk hebben op de situatie. Soms zijn ouders of kinderen te bemoeizuchtig. Soms zijn ze te weinig betrokken. Ook dit zijn allemaal factoren die kunnen zorgen voor strijd in een relatie. Nou, en zo kunnen we nog wel even doorgaan met allerlei dingen te benoemen. Ik wou hier gewoon even snel doorheen, maar ik vond het wel belangrijk om ze te benoemen, om ze aan te stippen. Kortom, strijd in relaties komt altijd voort vanuit als iemand iets verkeerds heeft gezegd, iemand misschien iets verkeerds heeft gedaan, omstandigheden die veranderen, kinderen, werk, financiën, situaties die je overkomen. Dat kan ziekte zijn. Eigen keuzes zorgen natuurlijk ook voor strijd in relaties. En dan heb ik tussen haakjes gezegd eigen, misschien foute keuzes. Maar soms kunnen we een goede keuze maken die fout uitpakt. Die herken ik wel eens. Dan denk ik, nou, ik heb er goed aan gedaan. En achteraf denk ik, nee, had ik beter niet kunnen doen. Strijd in relaties. En natuurlijk de laatste, die is niet geheel onbelangrijk. Dat zijn allemaal factoren die zorgen voor strijd in relaties. Maar ook strijd in relaties. Er is ook iemand werkzaam die probeert relaties te ontwrichten. En dat is de duivel. Dat is de vijand die probeert je uit elkaar te drijven. En die gebruikt al deze aspecten ook om te zorgen dat er strijd is in relaties. En dan is er eigenlijk nog één relatievorm. En dat is de relatievorm die wij hebben met God. Strijd in onze relatie met God. En dan niet strijd met God. Want dat zien we zeg maar in de andere voorbeelden, andere situaties zien we dat wel terug. Maar strijd in je relatie met God. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen en erkennen dat we gedwarsboomd worden in onze relatie met God. Terwijl juist die relatie het allerbelangrijkst is. En als we het hebben over onze relatie met God. Als je heel eerlijk bent, en ik hoef geen antwoord, maar dat mag je zelf wel naar jezelf wel geven. Van wat voor cijfer zou je jezelf vanochtend geven, jouw relatie geven die jij met God hebt? Is dat een 4? Is dat een 6? Is dat een 8? Kan het nog hoger? Is het misschien lager? Hoe is jouw relatie met God? Omdat namelijk de relatie van God het essentiële fundament is voor alle overige relaties. Vaak zijn we op zoek naar sleutels, zijn we op zoek naar counseling, zijn we op zoek naar coaching, om daar de sleutels te vinden, om maar, zeg maar, een gezonde relatie te hebben met elkaar. Allereerst is onze relatie met God is de basis. Wat zijn oorzaken waardoor onze relatie met God niet optimaal kan zijn? Nou, ik denk dat je het zelf al, als het goed is, al in kan vullen. Maar weet je, dat zijn vaak redenen zoals geen tijd, te druk, te saai, te snel afgeleid. Misschien heb ik een schuldgevoel door dingen die heb ik gedaan. Het leven slokt je op. Terwijl juist onze relatie met God het fundament is voor alle andere relaties die wij hebben. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. En wat zegt dat? Wat zegt dat wij gemaakt zijn naar zijn evenbeeld? Genesis 1 vers 27. Nou, dat is heel simpel. Evenbeeld is een principe gemaakt naar het beeld van. Dus als jij 's ochtends in de spiegel kijkt, volgens mij heb ik het laatst ook een keer genoemd, maar als jij kijkt in de spiegel, wie zie jij dan staan? Zie ik dan Milan? Zie ik dan dat ik mij misschien gisteren al had moeten scheren? Dat mijn haar niet goed zit? Wie zien wij als we in de spiegel kijken? In essentie is het de bedoeling dat als wij in de spiegel kijken, dat we Jezus mogen zien. En niet met zo'n geweldige baard die tegenwoordig best in is, maar dat wij Jezus zien in onze ogen. Dat we Jezus zien in ons gevoel. Dat we Jezus zien in ons denken. Dat we Jezus zien als wij in de spiegel kijken. En dat is de bedoeling, het evenbeeld waartoe wij naar geschapen zijn. Een reflectie, een kopie. En als we dan kijken naar Abrahams tijd en onze tijd, dan zien wij dat Abraham en zijn gezin nog niet de mogelijkheid had om te leven zoals wij vandaag de dag mogen leven. En dat is namelijk, we mogen leven door de genade van Jezus Christus. We mogen leven in de kracht van de Heilige Geest. Leven in die opstandingskracht die Jezus ook uit de dood deed opstaan. De Heilige Geest die woont in ons. Ons lichaam is zijn tempel. In hoeverre beseffen we dat de Heilige Geest in ons woont? We mogen leven vanuit een nieuwe natuur. Onze oude natuur, die is niet meer. Onze zondige natuur, die is niet meer. En nu denk je misschien van, ja, maar hoe kan het dan dat ik nog zo vaak zondig? Is die zondige natuur daar niet meer? Wij zijn heiligen. Heiligen waar af en toe nog een zonde plaatsvindt, maar die zonde is niet wie jij bent. Die zonde is niet wat past bij jouw nieuwe natuur. En je bent een nieuwe creatie. Je bent een zoon en je bent een dochter van de Allerhoogste God. Jezus is niet gestorven alleen voor jouw zonde. Jezus is gestorven en opgestaan, zodat jij als zoon en dochter die verloren was, weer bij de Vader mag komen en mag leven in de volheid die Hij voor jou heeft. God is liefde. Het doel voor jouw leven. De roeping en de vervulling is dat jij liefde bent, dat jij liefde wordt, doordat God zo intens aanwezig wordt in je leven. God is licht. Dat betekent dat ook zijn licht door jou mag stromen. En de Bijbel zegt ook ergens, ik weet even niet waar het staat, maar dat ons oog is de lamp van ons lichaam. In het Engels staat daar, zeg maar, dat de lamp van ons lichaam, maar er staat ons our eye needs to be single. Ons oog moet op één ding gericht zijn. Op het moment dat ons oog gericht is op Jezus, dan vinden wij daar in Jezus ook onze identiteit. En onze identiteit is de sleutel, onze juiste identiteit is de sleutel voor een gezonde en voor een succesvolle relatie. Relatie met je vrouw, relatie met je man, welke relatie dan ook. De sleutel is dat wij weten wie we zijn in Christus. Filippenzen 3 vers 7 zegt, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen. In het kennen van Jezus vinden wij onze identiteit. Strijd in relaties. Dingen die moeilijk gaan. De sleutel is dat wij weten wie we zijn in Hem. En we zijn zo in dit leven op zoek naar onze identiteit. Wie zijn wij? Wie mag ik zijn? Genoeg zelfhulp en mindfulness en allerlei andere manieren om maar jouw positie, jouw identiteit te vinden in het leven. Terwijl de enige identiteit die waar en die juist is, is in Jezus Christus. Jezus is niet alleen gestorven omdat ik een zondaar was. Hij is gestorven omdat we zondes hebben begaan. Maar in plaats van de focus op de zonde. En ik heb het voorrecht om te vertellen dat ik dit jaar, ik word dit jaar 40. Nou, dat is niet een voorrecht, maar ik word dit jaar 40. En het is voor mij 25 jaar geleden dat ik tot geloof gekomen ben. Ik weet het nog als de dag van gisteren. En als ik kijk naar die tijd en afgelopen periode, dan zie ik dat ik eigenlijk zo vaak gefocust ben geweest op niet zondigen, op het niet willen zondigen. En ik weet wat mijn zwakheden zijn, ik weet wat mijn kwetsbaarheid is, maar de focus op het niet zondigen. Terwijl eigenlijk recentelijk God heeft mij laten zien dat als je de focus hebt liggen op het niet willen zondigen, dan is het juist heel makkelijk om toch wel te gaan zondigen. Is het juist heel makkelijk om het op je pad te laten komen, om je er open voor te stellen. Terwijl als je focus komt te liggen op God, op Jezus, op Hem en op wie jij mag zijn in Christus, dan zal je zien dat je een overwinningsleven kan leven. En dan kan je zien en ervaren dat ook in relaties dat de sleutel is. Dat we niet gefocust zijn op de dingen die niet goed gaan, maar dat we gefocust zijn op Jezus, op Hem, Hij die liefde is. We moeten oppassen dat het leven niet bepaalt wie je bent. We zijn gemaakt voor het beeld van God. En ik zeg expliciet voor het beeld van God. We gaan zo afsluiten, maar ik wil dit nog echt even benoemen. Vaak dan denken we zijn gemaakt naar het beeld van God. Ik geloof dat we gemaakt zijn voor het beeld van God. En dat betekent dat als we het hebben over die reflectie, als we het hebben over als evenbeeld, we zijn gemaakt naar het evenbeeld van God, dat toen er zonde is gekomen in het leven van Adam en eigenlijk door de generaties heen, dat Jezus is gekomen en die zegt, wij moeten opnieuw geboren worden. En die hele opnieuw geboren worden, die wedergeboorte was voor mij altijd best wel een raadsel. Ik denk, ja, ik geef mijn leven aan Jezus en dan word ik dan opnieuw geboren. Maar het komt erop neer dat Adam, die in het begin samen met Eva in de aanwezigheid van God was, waar alles perfect was, op een gegeven moment kwam daar een moment van zonde en zij wenden zich van God af. Zij renden bij God vandaan. Maar door Jezus en door onze identiteit in Christus mogen wij als zoon en als dochter weer rennen naar God. Mogen we weer zijn in zijn tegenwoordigheid. Mogen wij leven vanuit die plaats waar alles perfect is, omdat dat namelijk het koninkrijk van God is. En ik weet, er is angst, ik weet, er is pijn, er is verdriet en er is ziekte. Maar onze identiteit in Jezus is de sleutel om te gaan met de dingen in het leven. Is om te gaan met strijd in relaties. Ik zou willen vragen of jullie met mij willen gaan staan. Ik wil zo bidden, ook de muzikanten vragen om naar voren te komen. En ik wil vanochtend ook een oproep doen. Ik had echt de afgelopen dagen dat ik in gesprek was met God en ook mezelf en God vroeg van, wat mag ik doen deze ochtend? Weet je, want ik kan een woord brengen, ik kan iets vertellen over het leven van Abraham. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het een hele opgave, want we hadden zeg maar de prekenserie dichter bij elkaar. En ik had Genesis 21 toebedeeld gekregen, waar wordt gesproken, dan over het leven van Abraham. En dan het onderwerp strijd in relaties. En ik denk, strijd in relaties vanuit deze tekst. Heer, wat mag ik hieruit brengen? En toen kwam zeg maar op een gegeven moment dat licht, dat moment dat het God zei van, het gaat om de identiteit. En als we kijken naar het leven van Abraham, weet je, dan zien wij dat daar nog niet ten volle geleefd kon worden in die identiteit vanuit Christus. In die identiteit die wij in Christus mogen hebben. Maar daar mogen wij wel in leven. En dat is voor ons wel een sleutel. En ik geloof ook dat we vanochtend, dat ik een uitnodiging mag doen voor misschien vele mensen. Om zeg maar ook een hart te openen voor de dingen die ik zo wil benoemen. Dus laten we met elkaar onze ogen sluiten. Vader in de hemel, ik dank u Heer dat u hier bent. Heer dat dit de plaats is, Heer, waar uw koninkrijk gebouwd is vanochtend. Heer, ik dank u wel dat wij ook deel mogen zijn van uw koninkrijk. En dat in uw koninkrijk, Heer, alles perfect is. Dat in uw koninkrijk, Heer, u Heer bent. We noemen u zo vaak Heer, terwijl we u eigenlijk hebben geaccepteerd alleen maar als redder. We willen u Heer maken, Heer, van over alles wat in ons leven is. En daarom zeggen we op dit moment ook, Heer Jezus, we willen u erkennen als Heer over ons leven. En Heer, wat voor strijd we ook hebben in onze relaties, misschien in ons huwelijk, misschien ben je op dit moment op een punt dat je denkt, ik zie het niet meer zitten. Ik zie geen uitweg meer. We hebben al zoveel geprobeerd en het lijkt een doodlopend spoor. Misschien ben je hier vanochtend en ervaar je veroordeling. Ervaar je schuld. Ervaar je schaamte door dingen die gebeurd zijn in het verleden. Door eigen keuzes of dingen die je zijn overkomen. Het is niet de bedoeling om met schaamte, schuld en veroordeling rond te lopen. We hoeven niet te leven onder veroordeling. Jezus heeft het oordeel weggenomen. Hij heeft de schuld en de schaamte en de veroordeling gedragen aan het kruis. Hij heeft van jou overgenomen wat jij had. Hij is deel geworden van wie jij bent. Maar doordat hij dat weggenomen heeft aan het kruis, mag jij nu deelnemen aan wie hij is. Mag jij deelnemen aan de dingen die hij is en die hij voor je heeft. Mag je deel zijn van zijn liefde. Mag je deel zijn van zijn kracht. Mag je deel zijn van zijn licht. En God wil dit door jou vrijzetten, ook vanochtend of vanmiddag. Hij wil het vrijzetten. En daarom wil ik je vragen, open je hart vanochtend voor Jezus. Open je hart voor God. Vader in de hemel, ik wil op dit moment bidden voor alle mensen die hier zijn. Die nu in hun hart een keuze hebben gemaakt om hun hart te openen voor u. Die misschien zoveel strijd ervaren in hun leven. Ik wil op dit moment ook proclameren, Heer, leven en licht. Johannes 10 vers 10 zegt ook dat er voor jou een leven is in overvloed. Een leven van leven en overvloed. dat spreek ik over je uit vanochtend. En ik bid dat een ieder die hier vanochtend is, zijn identiteit in Jezus mag gaan ontdekken. Mag gaan vinden. Wij zijn geroepen om een zoon en een dochter te zijn van God. En om te leven in de volheid van vreugde en blijdschap die Hij voor jou heeft. Hij heeft jou geroepen om in vrijheid te leven. De waarheid maakt vrij. Jezus is de persoonsgeworden waarheid. Hij is de waarheid. Hij is de weg. Hij is het leven. Hij is hier vanochtend om jou in die vrijheid te brengen. Open je hart en ontvang het. Ontvang datgene wat Hij voor jou heeft vanochtend. Misschien ben je hier vanochtend en hoor je het allemaal aan. Maar is er een intens verlangen? Is er iets van binnen waarvan je merkt van, hey, dat wil ik ook. Daar verlang ik naar. Maar ik weet niet wat het is. Ik kan je zeggen dat het antwoord is. Dat Hij het is. Jezus. Jezus is degene waarnaar je verlangt. En als je vanochtend bent en je hebt het verlangen om als dochter of als zoon thuis te komen bij Hem, dan wil ik op dit moment ook een uitnodiging doen. Als jij hier vanochtend bent en zegt, ik wil Jezus leren kennen. Ik wil thuiskomen. Ik wil Hem leren kennen. Maar ik wil bovenal ook leren kennen wie ik zelf mag zijn in Hem. Dan wil ik vragen of je kort je hand wil opsteken, want dan ga ik specifiek voor je bidden. Zijn er mensen vanochtend die thuis willen komen, die Jezus willen aannemen? Vader in de hemel, ik dank u dat u met uw Heilige Geest op dit moment beweegt door de rijen, dat u harten hebt aangeraakt. Heer, u bent ook de naprediker. En dat is wat ik bid, Heer, dat niet mijn woorden, maar uw woorden zullen weer klinken, ook als we naar huis gaan, de loop van de dag. In de naam van Jezus Christus wil ik zo bidden, Heer, dat dit woord geworteld mag zijn. En wortel mag schieten, Heer, in ons hart. Opdat we door het woord u mogen leren kennen. En onszelf mogen leren kennen in u. In Jezus' almachtige naam. Amen.